Wij proberen weer terug te gaan naar Exodus 20. Nou ja, even maar. Want wij waren bij vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En vers 5. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Dat wil zeggen dat het probleem van de beelden gewoonlijk is dat die verzelfstandigd worden, dat men door het zien naar of op de beelden niet meer ziet waar de beelden, de plaatjes, maar eventueel ook de afgodsbeelden, hè, waar ze eigenlijk van spreken en daardoor wordt God vergeten. Dat is trouwens toch het verschijnsel. Zodra er sprake is van iemand die tussen iets of iemand die tussen ons en de Heer komt te staan, vergeten wij de Heer. Zo gaat dat in de praktijk. En het zal u gedacht zijn, hoeveel proberen zich tussen ons en onze Heer te wringen. Want zo gaat dat gewoonlijk, hè. Het is het algemene beginsel. Men staat rechtstreeks tegenover de Heer. Wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Dat staat in Korinthe, dus moet zo wezen, hè. Nou ja, daar hoeven we daar weer niet over te discussiëren. Maar wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Heb ik geleerd van mijn zwager, onder andere. Dat is mijn zwager, Henk Zutphen. Ja, weet u wel, van dat artikel in. Of heb je het niet gelezen? Oh, zeg niet nee, want ik stuur het u niet meer. Dus het is duur genoeg. Ja. Want wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Zo is het ook inderdaad. Op de Bijbelse wijze, daar gaat het om. Die alleen de Bijbelse inhoud van die begrippen te leren verstaan. Dat betekent dat er niemand tussen ons staat. Wij naderen rechtstreeks tot de Heer en kennen hem van aangezicht tot aangezicht. Daar staan geen beelden tussen. Degenen die dus zeggen, doop en avondmaal zijn eigenlijk niet nodig, hebben volkomen gelijk. Ze zijn ook nergens voor nodig. Dat is ook zo, ze zijn nergens voor nodig. Maar daarom zijn ze ons wel gegeven. Als een reminder, hè? Als hoe zeggen ze zoiets, als herinnering, dat werd er ook bij gezegd trouwens, bij de doop weliswaar niet, maar bij het avondmaal wel degelijk wel, hè? Omdat we door die dingen bij de Heer bepaald zouden worden. Men zou het niet moeten misbruiken en de Heer vergeten, de levende Heer vergeten en slechts de beelden overhouden alsof het daarover zou gaan. Maar goed, hoe dan ook deze hele gedachtegang van gij zult u geen gesneden beeld maken, in de breedste betekenis betekent natuurlijk gij zult u niet zelf een godsdienst maken. Gij zult u zelf niet een voorbeeld maken of een model maken van wie God is. En gij zult u ook niet zelf bepalen hoe u diezelfde God dienen zult. Lijkt me een duidelijke zaak. Als we op het hoogtepunt komen van het Nieuwe Testament in zekere zin, namelijk in de Colossensebrief. Dat moet een hoogtepunt zijn, als de brief kolossaal is, hè? Dat is hij. Ook letterlijk, kolossaal, dat betekent het ook. Een kolossale brief, grote brief. Het hoogtepunt van de brief, dan komen we daar terecht bij die woorden die ik meen ik van deze plaats, die ook al eens eerder heb voorgehouden. De woorden namelijk in de eerste plaats uit Colossense 2, vanaf vers 8... Ziet toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want het punt is dat die filosofie en ijdele verleiding en overlevering der mensen ons altijd beelden voorstelt, waardoor wij niet meer de Heer zien. En in de praktijk werkt het dus altijd verkeerd om. Dat wil zeggen, die dingen komen tussen ons en de Heer. Dat is ook inderdaad de achtergrond natuurlijk van deze Colossensebrief. Want, zoals uit de brief zelf blijkt vanzelfsprekend, hadden deze Colossensen allerlei filosofieën, leringen en ook inzettingen bovendien, die waardoor zij meenden of leerden dichter bij God te kunnen komen. Daar komt het ongeveer op neer. Die dingen zouden hen tot God moeten brengen. Het eigenaardig is dat de Hebreeënbrief, het andere hoogtepunt van het Nieuwe Testament, zegt niks iets ons tot God brengen. Wij zijn tot God gebracht, wij komen namelijk met vrijmoedigheid tot Christus. Daar staat niks tussen. Wij zouden met ons gereinigde geweten enzovoort zijn, zouden wij gewoon met vrijmoedigheid moeten naderen tot God, dan wel tot Christus, namelijk tot de troon der genade. Daar staat niks tussen. En daar staat onder ons gezegd even, daar staat ook die uitdrukking van werpt u vrijmoedigheid niet weg. werpt uw vrijmoedigheid niet weg om in te gaan op een verse en levende weg. Want daar gaat het over in Hebreeën 4, in Hebreeën 10 en eigenlijk in heel de Hebreeënbrief. Er is niets wat ons dichter bij God kan brengen. Wij zijn dicht bij God gebracht. Of we dat beseffen is weer wat anders. Wij kunnen er wel een beter begrip van vormen. En we kunnen dat ook leren ervaren. Dat kan allemaal. Maar dichter bij de Heer komen dan we nu al zijn, is onmogelijk. Hij is met ons en in ons. Van de andere kant geredeneerd. Of wij zijn met hem gezet in de hemel en zijn genade tot die troon der genade. We kennen hem van aangezicht tot aangezicht. Dichterbij kan dus niet. En al die, al die filosofie en ijdele verleiding, al die overleverende mensen, brengt ons niet tot Christus, maar houdt ons dus in de praktijk tegen, want staat tussenin. Het belemmert ons, want het leert ons dat we naar hem gebracht moeten worden, langs een moeilijke weg, langs een zware weg, terwijl de schrift ons leert dat we tot hem gebracht zijn. Dat je maar gewoon binnen hoeft te lopen. Ja, zo'n belang. Want in hem woont al de volheid, in hem blijft, voor eens en altijd natuurlijk, in hem woont of blijft al de volheid der Godheid lichamelijk en verstien, en gij zijt in hem volmaakt. Bij meerdere gelegenheden werd ons erop gewezen dat er aan de vertaling van het vers niets of iets niet zou kloppen. Nou, ik moet u zeggen, ik heb gezocht en ik kan er niks anders van maken. Er staat er gewoon zo, dat is een goede, dit is de goede Nederlandse vertaling. Er is niks aan toe te voegen. Gij zijt in hem volmaakt. Gij hebt in hem het einddoel bereikt. Dat is wat het term in wat breder betekent. Maar dat is heus hetzelfde als gij zijt in hem volmaakt. Niet gij moet in hem volmaakt worden. Gij zijt in hem volmaakt. In hem die het hoofd is van elke overheid en macht, in de betekenis van uiteraard dat hij staat boven elke overheid en macht, zoals in Efeze 2 staat, of Efeze 1 is dat nog. En wij zijn met hem gezet in de hemel, zegt Efeze 1, sluit volledig hierbij aan, wij zijn in hem volmaakt, want hij is volmaakt. En in hem zijn wij dus ook besneden, vers 11, hebben we daar ook geen zorg meer over. We zijn besneden door de besnijdenis van Christus. Dat is de echte besnijdenis, hè. Niet die de wet voorschrijft als een besnijdenis des vleeses, maar de besnijdenis van Christus is een besnijdenis des harten, heet dat. Niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, jawel. Besnijdenis des harten, dat wil zeggen dat het onvolmaakte is weggenomen en dat wij volmaakt staan inderdaad voor God. We zijn namelijk met Christus gestorven, begraven en opgewekt, zoals het hier staat. Bovendien staat er dat wij verlost zijn van de wet, dat is vers 14, voor het gemak even dan, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Nog een term dus voor hoe de wet beëindigd is. Hij is namelijk uitgewist. Het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hij heeft dat aan het kruis genageld bij wijze van spreken, maar het is een hele duidelijke wijze van spreken, want door de kruisiging van de Heer Jezus werd een einde gemaakt aan de wet, zodat je in dit soort beeldspraak kunt zeggen dat de wet aan het kruis genageld is. Dat is heus niet zo moeilijk overdrachtelijk taalgebruik, hoor. Betrekkelijk simpel. Maar, Ja, hij heeft de wet aan het kruis genageld staan. De wet aan het kruis genageld hebbende, hè? Zo staat het er. Dat wil niet zeggen dat de stenen tafelen tegen het kruis gespijkerd werden, maar dit soort eenvoudig taalgebruik moet je nou maar eenmaal maar leren verstaan, hè. En de overheden en machten uitgekleed hebben, hij heeft dan van hun kleding, dus van hun heerlijkheid enzovoorts, en daarmee van hun macht ontdaan. Hij heeft ze uitgekleed en in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dan vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Ik kreeg laatst nog van iemand, met de beste bedoelingen overigens, aangereikt een werkstuk, heet zoiets tegenwoordig, geloof ik. Ik weet niet precies hoe zoiets heet. Een scriptie, dat kan ook, van iemand die tot de conclusie was gekomen door de bestudering van de Bijbel dat wij de Sabbat dienen te houden. Dan moet ik u zeggen dat punt 1 dat gelogen is, want het is niet door de bestudering van de Bijbel, maar door de bestudering van boeken die al sinds mensenheugenis in omloop zijn. Dat kun je zo nagaan dus, hè. Dat is niks nieuws. Dat zijn dezelfde oude argumenten die altijd al gebruikt worden. En in betrekkelijke onwetendheid. Dus laat nou niemand zeggen dat hij dat door eigen bijbelstudie zulke dingen vindt. Maar bovendien, wat doe je dan met de bijbelteksten waar staat dat u niemand oordelen in sabbatten en dat de andere bijbeltekst zegt 1-8... de ene dag boven de andere, maar de andere, wie sterk is namelijk, acht alle dagen gelijk, enzovoorts. Ja, die worden dan weggeredeneerd, hè. Dan is er weer wat anders mee bedoeld dan de Sabbat. Want de Sabbat moeten we houden, is dan het idee. Nou goed, dan ga je dus weer, hè, dan ga je daarin verdiepen. U merkt, dat heb ik dus toch weer gedaan. Weet je wel, van god, nou krijgen we dat weer, daar moet ik dan ook maar weer eens wat van zeggen. Het is altijd weer diezelfde dingen die de kop opsteken. Ik word er echt wel eens wat moedeloos van. Maar het leidt je zo af, want dat zijn zulke verschrikkelijk achterhaalde zaken. En elke keer komt dat dan weer boven. En dan moeten we ineens weer de Sabbat houden. Hoezo? Wat wordt een mens daar beter van? Als iemand wakker wordt, weet hij dan welke dag het is? Kan je dat ergens aan zien? Nee, we moeten de tel bijhouden al 6000 jaar en langer, geloof ik, om te weten wat voor dag het is, want alle dagen zijn gelijk. Zullen we nou nog niet weten, hè? Alle dagen zijn gelijk. Ja. En we achten ze ook gelijk. Want alle dagen zijn des Heren en wij zijn des Heren. En daarmee uit. Zo zit het eigenlijk. Kost wat moeite, maar zo is het eigenlijk, hè? Nou goed. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of de nieuwe maan of de sabbatten. Want deze dingen, het zijn min of meer oud-testamentische zaken waarnaar verwezen wordt. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Waarbij de gedachte is uiteraard dat wij deel hebben aan diezelfde toekomende dingen. Of hebben u geen deel aan de krachten der toekomende eeuw? Ja, toch? Wij leven immers in de toekomende eeuw. We zijn overgezet uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende eeuw. Onder het nieuwe verbond en in het koninkrijk, om het voor deze keer eens te zeggen, van Christus. Maar deze dingen die hier genoemd worden, die oud-testamentische inzettingen, zijn de schaduw der toekomende dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wat is dat, het lichaam van Christus? Daar is niks moeilijks aan, dat is de gemeente. Er wordt dus gewoon gezegd dat de gemeente van Christus is. En wij zijn leden van dat lichaam, dat is de gemeente. Het slaat trouwens terug natuurlijk op vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent dat in zijn lichaam, in dat lichaam van Christus, woont al de volheid der Godheid. En wat is het lichaam van Christus? Dat zijn wij, want staat erachter. Gij zijt in hem volmaakt. Eigenlijk moet je dus lezen, namelijk gij zijt in hem volmaakt. Of ergo, gij zijt in hem volmaakt, want zo is het dan, hè. Het wordt hier dus weer bevestigd in vers 17. Het lichaam waarvan we deel uitmaken is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in onderwerping, want je moet je altijd aan een ander onderwerpen, weet u wel, hè. Dat vraagt men altijd van ons, hè, ons te onderwerpen. Dus we moeten nederig worden. Als iemand je zegt dat je nederig moet worden, betekent dat in de praktijk, je moet je aan die iemand onderwerpen. Hè? Misschien dat er af en toe een uitzondering is, maar dat is de regel. Zo gaat dat namelijk altijd. Maar nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij gezien heeft, niet staat er niet. Maar het maakt nou toch niet uit, ik ga er niet op in, op die uitspraak. Te vergeefs opgeblazen zijnde door zijn vleeselijke verstand. Door zijn verstand van de oude mens. Het verstand des vleeses heet dat. Dus vleeselijk, aards, menselijk, natuurlijk inzicht. En dan zegt men, ja, wij mensen moeten toch op de een of andere manier. Wij zijn christenen, nee, verplichtingen, we moeten toch zus, we moeten toch zo. We moeten niemand aanstoot geven, we moeten de Heer dienen en wat dan ook. En dan zal ik je vertellen hoe dat moet. We hebben gedacht, daar heeft een commissie voor in het leven geroepen trouwens. We hebben gedacht dat wij voortaan elke. Nou, dan gaat u. Maar goed, laat ik daar niet over nadenken, want dat is niet goed. Nee, maar zo gaat dat. Dan moet er ineens van alles. Nou, dat moet helemaal niet. Want er staat hier dat men dan, als men zo redeneert, te vergeefs opgeblazen is. Dat is ook kolossaal, maar wel leeg. U weet, iets wat opgeblazen is, wordt wel kolossaal, wordt groot. Maar wel leeg, er zit niks in. Dus dat stelt ook niks voor. de werking van zuurdeesem, te vergeefs opgeblazen zijnde door het vleeselijk verstand en het hoofd niet behoudende. Ziet u wel dat dat lichaam waar het hier over gaat de gemeente is, het lichaam van Christus. Onze enige zorg is dat we verbinding hebben met het hoofd. Dat we ons daarvan bewust zijn in ieder geval. Hè? Het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegsel en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus gestorven zijt voor de eerste beginselen der wereld, en dan wil men ons wijsmaken dat niet de wet is. Want als we de eerste beginselen der wereld gestorven zijn en we zijn der wet gestorven, betekent dat dus dat we de Sabbat niet hoeven houden. Zo wordt dit weggeredeneerd. Hè? Er staat eerste beginselen der wereld. Dat zijn dan de filosofieën van die Colossenzen. Dat is dan de gnostiek. Hè? Gnostie. Ja. Het lijkt een vies woord en dat is het ook. De gnostiek, zeg maar. Dat is niet de wet, maar de gnostiek. Want anders zou hier staan dat we der wet gestorven zijn en er hoeven de Sabbat niet meer te houden. Dat moet wel, stond er in dat descriptie. Waarna ik mij afvraag wat men dan doet met Galaten 6. Want daar staat, Galaten in het algemeen, dat wij der wet gestorven zijn. Bestaat het toch? Dan kun je het hier wel wegredeneren, maar aan de andere plek staat het toch. Dat is de fout die het meest gemaakt wordt. Een lering onderbouwen met gebruik maken van bepaalde bijbelteksten die meestal lichtelijk veranderd worden enzovoorts, en dan vergeten dat er nog andere teksten zijn die men overslaat, hè? Die gooit men dus weg of men kent ze niet. En dat is eigenlijk nog erger. Als je de Bijbel niet kent, moet je voorzichtig zijn met conclusies trekken. Vooral als je moeite hebt om ze nog bijbels te onderbouwen ook, hè? Dat kan je maar zo niet doen. Maar hier staat, indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven. Nou, dat is de wet. Het eerste beginsel van de wereld is wet. Waar het in het leven om gaat, mensen, is om goed en kwaad. Moet ik eigenlijk niet op deze plaats zeggen. Maar zo is het toch. Daar gaat het in het leven om. Onder alle cultuur, onder alle volkeren, gaat er om wat wel en wat niet toegestaan is. Goed en kwaad, dat is wet. En daar gaat het overal om. Maar daarvoor juist, daarvan zijn wij gestorven. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen? Als de apostel, die doet er een schepje bovenop. Vind ik altijd een aardige gewoonte, want ik hou daar wel van. Hij doet er nog een schepje bovenop en zegt, we zijn niet alleen gestorven. Wij leven ook inderdaad niet in de wereld. Wij hebben met de wereld niets van doen. Er staat hier gewoon ronduit. Ze nemen het ons kwalijk als wij het zeggen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens gemerkt. Maar niettemin, er staat hier gewoon, wij leven niet in de wereld. Niet in de zin van verbonden met de wereld. Dat de wereld ons lichtelijk omringt, om eens een andere uitdrukking te gebruiken. Dat is waar, maar dat wil nog niet zeggen dat we in de wereld zijn. Dus wij leven niet in de wereld en wij zouden dus niet met inzettingen, dat zijn dus die eerste beginselen, we zouden niet met inzettingen belast moeten worden, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, want daar gaat het allemaal om, wat je niet mag. En dan welke dingen allen verderven door het gebruik. En verderven door het gebruik is één Nederlands woord voor... Verslijten. Ja, verderven door het gebruik. Verslijten, toch? En als ze verderven zonder dat het gebruikt wordt, dan heet het verroesten. Ja, nou goed. Welke alle dingen verslijten naar de geboden en leringen der mensen. Dat ingevoerd moet je even weglaten, dat staat er ook niet. Wat er staat is wel dat het geboden en leringen der mensen zijn, maar de uitdrukking naar de geboden en leringen der mensen betekent uiteraard in overeenstemming met de geboden en leringen der mensen. En dat betekent dus dat dat altijd gebeurt met geboden en leringen der mensen die verslijten. Als je een wetenschappelijk boek hebt wat 3 jaar oud is, kun je het verbranden. Dat is niks meer waard. Alles wat mensen leren is binnen de kortste tijd verouderd. Bewust. Dat gebeurt gewoon. En gewoonten ook. Het verdwijnt allemaal, het betekent niks. Het gaat vanzelf weg. En uiteindelijk, de mens zelf verdwijnt ook. Want het verderf werkt niet alleen op de leringen en inzettingen geboden der mensen, maar ook op de mens zelf. Hoe dat ook zij, er wordt hier zonder meer gezegd dat die wetten, die oud-testamentische wetten, als die nu op mensen gelegd worden, in ieder geval sinds de dood en opstanding, de besnijdenis van Christus, dan zijn dat ineens geworden geboden en leringen der mensen. Want God heeft er op geen enkele wijze meer iets mee van doen. Op welke wijze hij er mee van doen had in het verleden is het punt niet. Maar het gaat erom dat God er nu niets meer mee van doen heeft. Want al deze dingen zijn nu gewoon niks anders. Wat ze ook zijn, zijn niks anders dan menselijke leringen die sowieso verslijten. Die wel hebben een reden, schijnreden hebben ze erbij gezet, want men is bang dat wij niet begrijpen waar het over gaat. Ze hebben wel een reden van wijsheid in eigenwillige dienst. Het verhaal is namelijk dat er een verhaal bij is. Een reden is een verhaal, een redenering. Dat wil zeggen dat er altijd wel een redenering te bedenken is om ons te plaatsen onder de wet in het algemeen en onder de Sabbat in het bijzonder. Wat in onze maatschappij wat lastig is. Maar toen heeft men uitgevonden om voortaan de zondag, de eerste dag van de week, maar weer de Sabbat te noemen. Dan ben je van dat probleem weer af. En zo redeneert men al deze weg. Want u weet toch hopelijk nog dat de Sabbat de zevende dag van de week en dus de zaterdag is. Hè? En op geen enkele manier de zondag, want dat is de dag na de Sabbat. Overigens een dag die men uit de Bijbel wegredeneert. Want er zijn er die lezen de uitdrukking, die vertaald is met de eerste dag na de Sabbat. Die vertalen ze met de eerste van de Sabbat. Of zoiets. En dan maken ze dus een Sabbat van in plaats van de dag na de Sabbat. En zo lost men dat op. Hè. Zo brengt men ons onder de wet van de Sabbat eigenlijk. Hè. Maar goed, daar hadden we het nog niet over moeten hebben nu. Maar wat hier staat is dat al deze dingen een reden van wijsheid in eigenwillige dienst hebben. Dat wil zeggen, er is altijd een verhaal te bedenken waarom het zou moeten. Of waarom het nuttig zou zijn of zo. En dat niet alleen, maar zelfs als het niet eens over praktische dingen gaat, maar over leerstellige dingen, over puur leerstellige dingen, dan nog kun je het zo gek niet bedenken, of je kunt er wel een bijbeltekst bij bedenken of een redenering om het zaakje enige onderbouw te geven. Dat is die reden van wijsheid. Ik wil nou geen voorbeelden noemen, daar heb ik ook de tijd niet voor, hè, maar dat komt bij gelegenheid nog wel eens. Er zijn heel wat leringen, zal ik maar zeggen, die men onderbouwt met links en rechts een bijbeltekst, maar die in werkelijkheid gewoon voortkomen uit een eigen menselijke redenering, waarna men in de schrift zoekt of men er enige schriftuurlijke grond voor kan vinden. En het laatste klinkt positief, maar ik heb het nou niet positief bedoeld. Want wat er gebeurt, is dat de schrift misbruikt wordt om eigen redeneringen te onderbouwen. En iedereen zou zachtjes aan moeten weten dat dat altijd kan. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kan er wel een redenering bij maken. Eigenlijk is zo, al die gekke dingen zijn al lang bedacht en die redenering bestaan ook allemaal al. Niks nieuws onder de zon. Dat is waar het om gaat. En dat is wat wij niet zouden moeten doen. Want het gaat hier om een eigenwillige dienst. Er staat er uitdrukkelijk bij. Een eigenwillige dienst. Een zelfgemaakte godsdienst. En ik moet u zeggen dat voor zover de Jood vandaag onder de Mosaïsche wet leeft. En voor zover het kan. Maar voor zover hij onder die wet leeft, is dat een eigenwillige dienst. Al heeft hij bijbelteksten, zelfs complete bijbelboeken, tot zijn beschikking om dat te onderbouwen, zal ik maar zeggen, om zich op te baseren. Niettemin is het een eigenwillige dienst, omdat God allang de wet beëindigd dan wel, vernietigd dan wel, uitgewist heeft. En wat er dan overblijft is per definitie een eigenwillige dienst. En zo is men een overtreding, want gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Dat is de uiterste consequentie, inderdaad, van deze, van het tweede gebod, heet zoiets, hè? Ja. Dus niet zelf wat maken, integendeel wat men moet doen. Ik heb het laatst bij een andere gelegenheid ergens gezegd. Wat wij zouden moeten doen, is in de praktijk dikwijls, helaas, controleren of deze dingen al zo zijn. Hè, of men, als een bepaalde ding of deze dingen al zo zijn. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat de normale, de enige hoogste echte methode is niet van een lering ontwikkelen en dan onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wat men zou moeten doen is gewoon zich laten vullen met het woord Gods en daarmee uit. Dan ontstaan er geen vreemde leringen. Daar blijf ik bij, daar ben ik stellig van overtuigd. Die ontstaan dan niet. Pas als men ze hoort, overneemt of zelf uitdenkt desnoods, dan ontstaan ze. En dan achteraf checken aan de hand van de schrift. Ja, er blijft niks anders meer over dan als men ermee verder wil. Maar het is een moeilijke zaak. Een tamelijk hachelijke onderneming. Omdat die dingen op de verkeerde wijze ontstaan zijn. En er komt nog wat anders bij. Het risico is zelfs aanwezig dat als wij iets uitdenken wat ons wel aanstaat, dat de Heer het niet nodig vindt om ons te corrigeren. Althans voorlopig niet. En wij zullen vervolgens dus geneigd zijn om de schriften zodanig te buigen dat ze onze gewenste theorie onderbouwen. En dat is wat heel dikwijls gebeurd is. Nou goed, ik zeg het alleen maar als waarschuwing. Maar we mogen niet het gevaar lopen inderdaad een eigenzinnige, een eigenwillige godsdienst of een eigen filosofie of theologie te ontwikkelen. Dus we zouden voorzichtig moeten zijn. Hoe dat ook zij, we gaan terug naar Exodus 20, want anders kom ik er helemaal niet door. Daar staat in vers 7, meen ik, het derde gebod: gij zult de naam Jehovah, van Jehovah, de naam des Heren, gij zult die naam niet ijdelijk gebruiken. Nou, als men hem niet ijdelijk gebruikt, wat doet men er dan mee? Aanroepen. Dat is makkelijk, hè? Gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. Wanneer gebruikt men de naam des Heren ijdelijk? Als men de naam des Heren niet aanroept. Dat wil niet zeggen dat in een zin waarin je de naam des Heren gebruikt, je hem dan ook tegelijkertijd moet aanroepen. Maar het hele punt is, als wij niet de naam des Heren aanroepen in het algemeen, betekent gewoon, als wij hem niet geloven, dan hebben wij niet het recht om die naam te gebruiken. Dan gebruiken wij die naam namelijk ijdelijk en ten onrechte. En bovendien ook leeg, dat wil zeggen, het heeft geen enkele zin om dat te doen. Dus als een voorbeeld bedenken zo gauw van iemand die de naam des Heren ijdelijk gebruikte. Er was iemand die zei, in uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven. Ja, dat inderdaad, ja, in uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven. Nou, bij die gelegenheid heeft men de naam des Heren ijdelijk gebruikt, want de Heer zei, ga weg, want ik heb u nooit gekend. Het was ook niet zinvol om dat te doen. Het schijnt dat die boze geesten wel verdwenen zijn toen trouwens. Het was niet zinvol om dat te doen. Trouwens, in de meeste gevallen waar boze geesten verdreven worden, komen ze daarna terug. Groter in getale dan oorspronkelijk. Dat is tamelijk exact bijbels gegeven. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is dat velen zich beroepen op Jehovah, op de God van Israël enzovoorts. Onder Joden, onder heidenen, onder christenen enzovoorts. Ze beroepen zich op die naam, maar gebruiken hem ijdelijk omdat zij niet geleerd hebben die naam aan te roepen. En ik ben dan bij de uitspraken natuurlijk in Joël 2 met name, waar staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, of zal zalig worden. En in het Nieuwe Testament wordt de uitspraak bij meerdere gelegenheden aangehaald. En bij één van die gelegenheden, in Romeinen 10, namelijk wordt erbij gezegd, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloven? Want het aanroepen betekent in de praktijk tot hulp roepen, hè? Iemand oproepen, iemands aandacht trekken, iemands bijstand vragen of hoe maar heten mag. Iemand opbellen, want aanroepen in het Duits is opbellen, dat weet u, hè? Ja, en dat kan alleen als je het nummer kent. I just telephone upstairs when I'm troubled. Zong Golden Gate Quartet, geloof ik, hè? Ik bel gewoon naar boven als ik... Eigenlijk de trap op, eerlijk gezegd. Maar goed, ik bel naar boven als ik in moeilijkheden zit. Hè? Naar de operator in the sky. Hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, de naam die hij ons geeft, die naam waarmee hij zich bekend maakt aan de mens, heeft maar één doel. Wij kunnen namelijk, ook zonder de naam, we kunnen spreken over God. Er is er maar één, dus het kan niet misverstaan worden. Waarom zou hij een naam hebben? Maar de naam is gewoon om iemand te kunnen aanroepen. Voor mijn part een telefoonnummer. U weet toch wat nummer het is, hè? 10565. Nou goed, laat me zitten. Maar goed, hè. Je moet een nummer hebben, of een naam, dat maakt in de praktijk niks uit. Maar je moet iemands aandacht kunnen vragen, iemand op kunnen roepen, iemand te hulp kunnen roepen. En dat is het idee. Daarvoor is de naam. En aan degenen die niet van plan zijn dat te doen, maakt de Heer zijn naam ook niet bekend. Hij maakte zich dus bekend aan Abraham, aan Mozes, aan Israël. En feitelijk begint de wet met, in vers 2, met ik ben Jehovah uw God. Dat kon sowieso niet misverstaan worden. Dat moet de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Maar er staat er nog bij, ik ben die God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wie heeft dat gedaan? Jehovah. Waarom zou hij zijn naam geven, zijn naamkaartje presenteren? Zo van, als hij nog eens verlost moet worden, dan heb je hier mijn naam. Roep mij maar aan. Niet vertalen met bel mij maar op, hoor, naar het Duits toe. Nou goed. Hè? Maar dat is de bedoeling van de naam. Het wordt ook in onze Bijbels is het eigenlijk traditioneel wegvertaald, omdat het dan staat, ik ben de Heer uw God. Hè? Terwijl het feitelijk gewoon zijn naam staat, ik ben Jehovah uw God. Maar die naam die hij, waaronder hij zich voorstelt, is er uiteraard op dat die naam zou aangeroepen worden. En waar men zich beroemt op die God, waar men zijn naam noemt als het ware, bedekt of niet bedekt, maar waar men over hem spreekt alsof het hun God is, maar hem niet aanroept in geloof, daar wordt die naam ijdelijk gebruikt. En de Joden in hun angst om de wet te overtreden, hebben toen uitgevonden, wij zullen de naam maar nooit meer gebruiken. Want als men hem gebruikt, is het per definitie ijdelijk. Ja. Dus dan kun je hem helemaal niet meer gebruiken. En het schijnt dat men officieel, althans, vergeten is hoe je hem uit moet spreken. En dan kan men hem, theoretisch althans, oppervlakkig geredeneerd, dan kan men die Heer dus ook inderdaad niet meer aanroepen. Maar daar is die naam voor. Opdat men hem aan zou roepen, of omdat men vrijmoedig tot hem zou naderen, of hoe dat maar heten mag. En het volk, Israël in het algemeen, het Joodse volk in het algemeen, noemt zich ten onrechte bij deze naam, beschouwt deze God als hun God, beschouwt zich als zijn volk enzovoorts. Maar het is ten onrechte, want daarvoor zou men eerst die naam moeten aanroepen om behouden te worden. En als wij die naam aanroepen in onze dagen, dan zal hij ons inderdaad uit Egypte, namelijk uit het diensthuis, uitleiden. Daar is hij voor, daar heeft hij zich voor beschikbaar gesteld. Hij heeft het eenmaal in deze historie gedaan uiteraard, maar hij doet dat in onze dagen in verband met het nieuwe verbond. Hij leidt ons uit het diensthuis van de wet in het bijzonder en van de eerste beginselen der wereld in het algemeen dus, ook dus van wet in het algemeen. En het aanroepen van die naam, daar is niks ijdelijks aan. Integendeel, daar is hij voor. En vervolgens is het natuurlijk zo dat waar wij die naam des Heren prediken, daar gebeurt het uiteraard ook niet ijdel, maar integendeel met grote inhoud. Zinvol betekent dat, hè? Dus daar is inderdaad helemaal niks moeilijks aan. En de verklaring van gij zult niet vloeken, de vertaling met gij zult niet vloeken, is wel, sorry dat ik dat nou zeg, maar het is wel de meest oppervlakkige vertaling die er eigenlijk is. Want wij weten toch ook wel dat in de meeste gevallen waar men vloekt en die naam dus gebruikt terwijl dat ijdel is, want dat is zo, men zich niet eens bewust is dat men die naam aanroept. Dus gewoon een holle frase in de functie van een krachtterm, maar het heeft gewoonlijk met godsdienst, heeft met geloof en ook met ongeloof in de praktijk eigenlijk niks van doen. Zeg maar. Dat is de normale gang van zaken. Niettemin, vloeken is die naam ijdel gebruiken. Waarna iemand mij vroeg, maar als je die naam nou eerst afkort, mag je hem dan nog wel gebruiken? Want je mag de namen van de Godheid toch niet afkorten. He? Dus of je nou nog jeetje mag zeggen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als ik het zeg, heeft het met de naam van Jezus in ieder geval niets van doen. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed. Dus gij zult niet vloeken, ja, dat staat er. Maar eigenlijk moet je lezen alsof gij zult de naam des Heren uw Gods gebruiken. Want dat is uiteraard de bedoeling. In de goede betekenis van het woord. En eigenlijk gebruiken wil uiteindelijk zeggen oneigenlijk gebruik. En onterecht gebruik. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dat betekent ook niet, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die vloekt. Alsof het daarom zou gaan. Nee, het hele punt is dat iemand die die naam gebruikt en in die naam van alles doet, zal ik maar zeggen, dat hij daar verantwoordelijk voor gehouden wordt. En dus zei de Heer ook, ga uit. Men kwam niet binnen. Je hebt al in mijn naam van alles gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je mijn eigendom bent. Integendeel, dat betekent dat je me nog misbruikt hebt ook. Ik heb je er helemaal niet, geen enkele aanleiding, geen reden, opdracht of garantie voor gegeven. Maar je hebt het toch gedaan. Zoals frauduleus gedrag. Gij hebt in de naam des Heren boze geesten uitgedreven, terwijl de Heer helemaal niet gezegd heeft dat moest. En terwijl die lui helemaal zijn personeel niet zijn. En dat is maar waar het om gaat. Je kunt niet als zogenaamd als christen door het leven gaan, zal ik maar zeggen, als zogeheten christen. En dan zeggen, daardoor zijn wij zijn eigendom, dan komt het met ons wel goed, enzovoorts. Wij zingen geestelijke liederen in de kerk, wij bidden hardop het Onze Vader mee, enzovoorts. Al dat soort godsdienstige zaken meer. En dan zeggen, we hebben toch in uw naam, weet ik veel, ettersoep verstrekt. Want dat had ik hier beter niet kunnen zeggen. Een kerstfeest. Maar goed. Stom dat me dat dan zo te binnen schiet, maar... We hebben daar kwam de zuster te Kul voor, die had het daar gisteren over. Dat iemand zei dat ze soep moest gaan uitdelen aan ongelovigen, geloof ik. Nou ja, laat maar zitten. Ze heeft het niet gedaan, heb ik begrepen. Ze zou het ook niet gedaan hebben. Maar je kunt wel zeggen, dat heb ik heb in uw naam ettersoep uitgedeeld met kerstfeest. Dat was tot eer van God enzovoorts. Ja, dat hangt er maar vanaf. Dat hangt er vanaf wat in je hart zit. Dat kan alleen zo zijn als je ook daadwerkelijk die naam des Heren hebt aangeroepen in geloof op de wijze van Romeinen 10. Nou, meer zal ik daar niet van zeggen, anders kom ik niet door alle tiende geboden heen. Gij zult de naam van Jehovah niet ijdelijk gebruiken. De vertalers hebben toen maar gedacht, laten we de naam maar eenmaal meteen wegvertalen. Dan komt niemand erachter hoe die heet. En dan kunnen ze de naam ook niet ijdel gebruiken, denk ik dan. Hè? Maar goed. We gaan weer verder. Daar staat in vers 8. Gij zult de Sabbat heiligen. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Want 6 dagen zult gij arbeiden, namelijk al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstmaagd, nog uw vee. Vee wordt ook al christelijk. Ja? Maar goed, nog uw vee, nog uw vreemdeling. Die komt het laatst. Zie je dat het vee staat boven de vreemdeling? Dat heb ik laatst eens nagevraagd aan Costo. Nou ja, laat maar zitten. Nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat wil zeggen dat heel het volk geacht werd de Sabbat te vieren. Er mocht niet gewerkt worden. Ze mochten niet hun werk doen. Staat er uitdrukkelijk bij. Er staat niet, gij zult niet arbeiden. Of je 6 dagen zult gij arbeiden. Maar er staat 6 dagen zult gij arbeiden, namelijk al uw werk doen. Als je zelf wat te doen hebt, dan heb je daar niet meer dan 6 dagen voor ter beschikking. Dat is maar goed ook dat ik dat zo verklaar. Want anders dan moeten we weer terug naar de invoering van de 6-daagse werkweek. Want er staat niet dat als je je werk in 1 dag af kan, dat je dan toch nog 5 dagen extra moet werken. Er staat er niet. Er staat niet 6 dagen zult gij arbeiden. Er staat 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag zult gij rusten. Daar komt het op neer. Dus je wat te doen hebt, doe het dan 6 dagen. maar op de zevende niet meer. Waarna even de vraag is, wanneer is de zevende dag? Dan is de oppervlakkige verklaring, nou ja, dat is wat wij noemen de zaterdag. En voor de goede orde, zeg ik er meteen maar even bij, dat is echt de enige in de Bijbel voorkomende Sabbat. Er wordt van alles bijgeredeneerd om van alles weer kloppen te maken en ons alsnog onder de wet en onder de Sabbat te brengen. Daarvoor heeft men meerdere soorten Sabbatten uitgevonden. Hoe dat zit, ga ik u nou niet vertellen. Maar het is maar onzin. Er is maar één Sabbat, één soort Sabbat. Dat is namelijk de zevende dag van de week en verder geen enkele andere. Behalve, nee, dat is geen behalve. Je hebt ook nog daarnaast de Grote Verzoendag. En van de Grote Verzoendag wordt gezegd dat die als een Sabbat gevierd zou worden. Daarom is het nog geen Sabbat, want het is Grote Verzoendag. Maar voor de rest, Sabbat is alleen de zevende dag van de week. Hè? Nou, het hele punt is dat de oppervlakkige verklaring is dat je dus op zaterdag niet mag werken. Nou goed, dat is een mooie gelegenheid om dan zo samen te komen vandaag. Vooropgesteld dat je wel mocht reizen. Maar ik geloof dat Nederland kleiner is dan een sabbatsreizen, dus dat scheelt weer. In werkelijkheid moeten wij vragen, wat is dat de sabbat? Nou, het hele punt is, wij leven in de sabbat. En aangezien die sabbat altijd blijft, heb je ooit gehoord al van de achtste dag van de week? Nee, toch? Nou ja, goed, dan blijft aangezien het dus altijd sabbat blijft, leven wij dus altijd in de sabbat en dus in de rust. Zei de Heer ook, die zei, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt van de juk van de wet, weet u wel. En ik zal u sabbat geven, ik zal u de rust geven. De Hebreeënbrief becommentarieert dat uitgebreid en zegt, de sabbat is niks anders dan een beeld van het nieuwe verbond. Want werken zul je onder de wet. Dat klinkt u toch hopelijk wel bekend in de oren, toch? Hè? Werken doe je onder de wet. Heet ook de wet der werken. En als we verlost zijn van de wet, hoeven we niet meer te werken. Wel voor de kost overigens, maar niet voor eeuwig leven en ook niet om de Heer welbehagen te zijn in de eerste plaats. Het punt is namelijk dat wij de rust zijn ingegaan en onze werken achter ons gelaten hebben. Die dragen namelijk niks bij. Dat zei de spreukendichter al, die zei, de zegen des Heren maakt rijk. En toen zei hij erachteraan, zwoegen voegt er niets aan toe. Ik geloof dat het een nieuwe vertaling is, maar voor excuus. He? Maar echt waar. Nou goed. Waar het om gaat is dat bij de opstanding van Christus de Sabbat aangebroken is. Dat wil zeggen, het was Sabbat en bleef Sabbat. Eigenlijk is het zo, toen de Heer stierf, want zo moet ik eigenlijk zeggen, was de wet beëindigd en brak dus de Sabbat aan. De Heer zei, het is volbracht. En toen begon de Sabbat. Dat wordt dus ook weggeredeneerd. Maar ik bedoel het letterlijk nu, hè? Het was Sabbat. Het was op vrijdagmiddag laat in de middag en aangezien de Sabbat begint in de avond van de zesde dag, was het dus voor de Sabbat en men had dus ook haast om de Heer Jezus te begraven. Het is eigenlijk nauwelijks gebeurd, hij is begraven, dat is waar, maar ze hadden niet eens voldoende tijd om te doen wat ze doen wilden, namelijk het lichaam van de Heer Jezus salven. Het is niet eens gebeurd. Toen hebben ze de specerijen maar gewoon mee in het graf gedaan en meegewikkeld in de linnen doeken. Lees het maar na. Om dan na de Sabbat, namelijk op de eerste dag der week, terug te komen om die balseming alsnog te volbrengen. En toen hadden ze problemen. Toen zeiden die vrouwen, dat kunnen we wel doen, maar hoe krijgen we die steen voor het graf? Hoe krijgen we de deur open? Hè? Hoe krijgen we de steen voor het graf weg? Maar dat bleek geen probleem. De steen bleek weg te zijn toen ze aankwamen. Nou, waar het om gaat is makkelijk genoeg. Door de dood van de Heer Jezus werd de wet beëindigd en sindsdien is het Sabbat. En dus zei de Heer, kom alle tot mij, want dan begint de Sabbat. Is uw Sabbat al begonnen? Dat is een variant op geloof je in de Heer Jezus Christus, maar ik bedoel het wat nauwkeuriger, hè? Hebt u al rust? Hebben wij al rust gevonden? Is dat echt zo? En zeg nog niet, maar wij moeten toch goede werken doen, welke God voorbereidt of dat we daarin zouden wandelen. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Nou, dat zeg ik ook de hele tijd, want dat is niet ons werk. Wij hebben 6 dagen voor ons eigen werk. En als we daarmee ophouden, wordt het dus per definitie Sabbat, al is het ook woensdag. Dat maakt niks uit. Alle dagen van de week blijft Sabbat enzovoorts. En voor zover de werken gedaan worden, zijn het werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En is het dus zijn werk. Ja, ja. Vraag het maar eens na, Jacobus. Heb je wat te doen, vermoedelijk. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. Wij leven in de Sabbat. En hoe lang duurt de Sabbat? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, eeuwig. Dat klopt, ja. Het hele punt is dat van het Oude Testament uitgezien de Sabbat gewoon een beeld is van het Nieuwe Verbond. Dat is een eeuwig verbond. En van het Koninkrijk, en dat is een eeuwig Koninkrijk. Een onbewegelijk Koninkrijk, een altijd durend Koninkrijk. Blijft altijd. Dus als het eenmaal Sabbat is, eenmaal de rust ingaan, dan blijft het ook rust. Ja. Dat is de gedachte. En een andere, wat is echt een andere gedachte is, dat men onder het nieuwe verbond en in het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, feitelijk deel heeft aan de nieuwe schepping. En dat is wat uitgebeeld wordt in niet zozeer de eerste dag van de week, hoewel het zo is, maar eigenlijk in de dag na de Sabbat. En dat is de eerste dag van de week. De dag na de Sabbat. En ik gebruik met opzet nou de term niet uit het Nieuwe Testament, want daar heet het gewoon eerste der week, maar de term uit het Oude Testament. De dag na de Sabbat. Dat wil zeggen dat heel de wet voorbij is, dat men inderdaad de Sabbat niet meer hoeft te houden. Kijk, als het alle dagen Sabbat is, heeft het geen zin de Sabbat te houden, nietwaar? Dat bedoel, dan is allemaal één. En dus is de gedachte, wij leven eigenlijk na de Sabbat, we hebben deel gekregen aan de eeuwigheid. En dat is maar waar het om gaat. En dat is wat specifiek wordt uitgebeeld in de eerste dag der week. Vandaar de eerste dag der week als dag van de opstanding van Christus. Al heb ik laatst dus inderdaad gelezen, ik meen in die scriptie, dat de Heer stierf op een Sabbat, dat hij begraven was op een Sabbat en dat hij opstond uit de Sabbat. Het is heel ingewikkeld gereken en toestand om dat kloppen te krijgen, maar het lukt ze. Nou, niet echt natuurlijk, maar... Maar zeg maar... Allemaal verschillende soorten sabbatten krijg je dan achtereenvolgens. En bovendien duurde het niet 3 dagen, maar nog veel langer. Dat is heel ingewikkeld. Maar goed, daar gaan we nou maar niet op in. Maar het omgaat is dat als hier staat gedenk de sabbatdag, dat betekent dus gedenk de rust die ik u geven zal. Gedenk dat er een eind zal komen, zal moeten komen aan uw eigen arbeid. En aangezien alle dagen gelijk zijn, kan het dus wat mij betreft alle dagen sabbat zijn. Dat zei Paulus ook, maar dat was Romeinen 14. Dat maakt niet echt een verschil. En dat zei dezelfde apostel, denk ik, ook in Hebreeën 4, waar hij zei dat je alle dagen de Sabbat kunt binnengaan. Jazeker wel. Nou, hij zegt niet Sabbat, hij zegt rust. Maar hij noemt de Sabbat wel, want hij zegt, er was van de 7e dag gezegd dat het rust en dat het de Sabbat zou zijn. Hij zegt, maar ondanks dat, als je nu tot geloof komt, dan heb je nu deel aan de Sabbat en aan die rust. Hoewel die bij de 7e dag pas zou komen. En de redenering daar is natuurlijk betrekkelijk eenvoudig. Het idee is dat die 7e dag, die Sabbat, dus ook in het bijzondere uitbeelding is van het geopenbaarde Koninkrijk van Christus. Van de 7e bedeling dus. Van het Messiaanse, het 1000-jarige Rijk, of hoe dat maar heten mag. Hè. En dat komt inderdaad pas in de toekomst, op de bestemde tijd. Maar niettemin, ongeacht dat dat pas op de 7e of in de 7e bedeling komt, en dus in die zin op de 7e dag, hebben wij al lang deel aan dat koninkrijk, ongeacht dat het vandaag pas, wat is het, woensdag? Nee, vrijdag? Nou, weet ik niet. Nou, in ieder geval, 5e dag is het. Een nummer is veel maar, rugnummers moeten we hebben. Hè? Ja. De 5e dag is het. Hè? Dat maakt niks uit. Gedenk de Sabbatdag. Het hele punt is dat daarmee verwezen wordt naar het koninkrijk. De blik van Israël wordt gericht op de 7e bedeling, op de komst van de Messias. Ja, wij noemen dat 7e bedeling dan. Hè. De komst van de Messias, het koninkrijk van de zoon van David, het herstel van de vervallen hut van David, zoals het ook later genoemd zou worden enzovoort. Kortom, er wordt gewezen op het aanbreken van het nieuwe verbond. Daarmee is meteen verklaard waarom er staat hier geloof ik niet bij, maar waarom er zo'n zware straf staat op het overtreden van de Sabbat, want de wet leert dat iemand die de Sabbat overtreedt, moet gestenigd worden dus. Hè? Die moet gedood worden. Nou ja, daar denken wij tegenwoordig anders over. Zeg men dan, en laat het maar voor wat het is. U denkt niet dat broeder Leerling vindt dat iemand die werkt op zondag vervolgens de doodstraf zou moeten ontvangen. Toch? Kennen jullie niet? Oh, ik ook niet. Maar dat even terzijde, hè. Het zijn van die inconsequente, daarom noemen ze het zulke inconsequente dingen. Het hele punt is dat de doodstraf voor de overtreden van de Sabbat, dat dat nou eenmaal Gods wet is. Want het hele punt is, wie de Sabbat niet eert, wie de rust niet binnengaat, die altijd maar door blijft werken onder de wet of onder de eerste beginsel der wereld enzovoort, die verspeelt daarmee zijn leven. En zal daarvoor in het oordeel komen, inderdaad. Wie de rust afwijst die de Heer aanreikt, zal inderdaad het leven verliezen. Hij wordt gestenigd en daarmee uit. Als je het zo ziet, en zo moet je het zien, dat is de enige goede manier, dat meen ik echt, hè. Als je het zo ziet, is het ineens een duidelijke zaak. Hoe dan ook, die Sabbat is inderdaad een uitbeelding van de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Al moet ik er meteen bij zeggen, maar het is nou feitelijk ons onderwerp natuurlijk niet. Moet ik erbij zeggen dat na de Sabbat niks anders meer komt. En als er dus toch sprake is van een dag na de Sabbat, dan worden daardoor zaterdag en zondag en al wat er verder volgt gewoon bij elkaar getrokken. En voor zover de eerste dag der week een rol speelt in de Bijbel, heeft het de betekenis van het komt na de wet, het komt na het oude verbond, het komt na een oude schepping, het komt na alle 7 dagen, zal ik maar zeggen. Kortom, het is gewoon een nieuw begin. Vandaar dat de week maar 7 dagen telt en dan begint men gewoon overnieuw. Maar wat er overnieuw begint, is feitelijk dan een nieuwe schepping. En daarin spelen deze dagen geen rol. Dat klopt ook, want alle dagen zijn gelijk, zegt Romeinen 14... En wij achten dus alle dagen, overigens, dat doen wij ook als het goed is, hè? Wij achten alle dagen, alle dingen zijn gelijk. En, waar het, en wat er vervolgens gezegd wordt, met name in de Galatenbrief, dat wij in Korinthe, is dat wij in Christus nieuwe schepselen zijn. En dat in Christus nog voorhuid, nog besnijdenis, nog wet, nog wat dan ook. En dus ook nog Sabbat enige kracht heeft. Maar alleen een nieuwe schepping heeft daar kracht. Daar gaat het om. En daar houden al deze onderscheidingen uiteindelijk op. Bovendien, in de Joodse gedachte is het zo dat als de Messias, of de Oud-Testamentische moet ik eigenlijk zeggen, als de Messias zou komen, zou daarmee de eeuwigheid aanbreken. Pas later werd duidelijk dat er dan toch nog 1000 jaar vooraf gaat naar de jongste dag en dan pas nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar niettemin, de eeuwigheid breekt daarmee aan, omdat dan inderdaad het eeuwige koninkrijk van Christus gevestigd zal worden. Zodat ook in die zin de Sabbat per definitie de eeuwigheid is. Nou goed, ik laat het er maar bij, want als ik er dieper op in wil gaan, dan zou ik het beter bij een andere gelegenheid kunnen doen. In elk geval wordt verwezen naar de Heer zelf. De Heer zelf heeft in 6 dagen de aarde en de hemel gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij hield op, want rusten wil zeggen ophouden met werken. Niet uitrusten of relaxen, dat betekent het niet. Het betekent inderdaad ophouden, dat is rusten, en mee stoppen. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde, waarmee gezegd is dat die dag waarop de Heer rustte en daarna elke andere Sabbat inderdaad een beeld is van wat komt nadat God zelf zijn werk volbracht heeft. Dus uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Al wat gedaan moest worden, is gedaan. Waarna wij terechtkomen in vers 12 bij eert uw vader en uw moeder. Dat zeiden ze in Woerden altijd. Eer uw vader en uw moeder, zeiden ze dan. Die kennen jullie niet, hè? Van? Eer u stond er altijd groot. Eer uw vader en uw moeder, zeiden ze dan. Ja. Dus die wet heb ik het best onthouden. Eert. Is niet duidelijk, hè?
Nee.
Is leuk, hè? Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Nou eens wat zeggen mag, maar dat mag eigenlijk niet, maar als ik nou eens wat zeggen mag, een van de grootste problemen van onze tegenwoordige Nederlandse samenleving is dat men deze instelling niet kent. Want het eren van vader en moeder is het in ere houden van wat van ouds en eventueel van de ouders overgedragen is. Want het gaat niet alleen om pa en ma, maar het gaat om alles wat ze meegebracht hebben, alles wat wij uit onze ouders nou eenmaal hebben ontvangen. En men zou ze moeten eren, niet in de zin van dat, maar alles wat van oudsher is overgeleverd, dat men dat ook zomaar zo zonder meer moet overnemen. Maar men zou het dan toch op zijn minst serieus moeten nemen. Dat is eren. In het algemeen is het zo dat een van de trucs waarvan de tegenstander zich bedient, is nog altijd die truc van de dood, weet u wel. Alles wat een mens ooit tot stand brengt, verdwijnt vanzelf. Wellicht wat laat, in sommige gevallen, maar niettemin, het verdwijnt vanzelf. En zo is het ook met kennis in het algemeen, met traditie, zo is het ook met normen en waarden, als ik dat woord dan eens gebruiken mag, hè, ze verdwijnen ook. Wat er gebeurt in onze westerse maatschappij is dat de mens verzelfstandigd is. Dat wil zeggen, hij ziet zichzelf als een eenling, als een enkeling die met niemand anders wat te maken heeft enzovoort. Hè. In tegenstelling tot volkeren waar het individu zelfs totaal niks te vertellen heeft. En onlosmakelijk verbonden is met de familie, de clan, de stam of kaste of hoe het allemaal heten mag, bisdom. Nou goed. Ja, maar in onze westerse maatschappij hebben we te maken met wat wij gewoonlijk dan noemen een vrijgevochten bende. Ieder voor zich, weet u wel. En dus de mens maakt zich los van al wat overgeleverd is, van elke vorm van cultuur, normen en waarden die overgedragen zijn. En pa en ma zijn per definitie ouderwets en dus uit de tijd heet dat, terwijl ze nog wel leven overigens. Een genadige uitspraak, ja. Inderdaad, maar zo gaat het. Een gebrek aan die normen gooit inderdaad de samenleving overhoop. Niet dat ik me daar een zorg over baar, maar waar het wel om gaat is natuurlijk dat met het weggooien van al wat overgeleverd is, gooit men al wat in het verleden eventueel ontstaan is, gooit men weg en daar hoort inderdaad godsdienst ook in de goede betekenis van het woord bij. En daar bedient de tegenstander zich van. Dus misschien vanuit onze cultuur wat slecht te begrijpen, maar doe je het vanuit de Joodse cultuur is het makkelijk genoeg. Eert uw vader en uw moeder, wie zijn de vader en moeder van Israël? Ja, je gaat een heel eind terug, ja, ja. Nou, ik dacht dus aan Abraham en Sarah. Toch? Abraham en Sarah, ja, dat ik iets verder kunnen zijn. Ja, dat is ook zo. Ja, je kunt ook zeggen, die vader van Israël is God. Dat kan ook. En dat je die moet gedenken, dat hebben we al gehad. Natuurlijk is dat zo. Maar eer uw vader en moeder wil in het algemeen zeggen dat men eer zou moeten bewijzen aan wat van oudsher is overgeleverd. Binnen Israël zou dat zeker moeten. Want hoe dan ook, als je het zo letterlijk mogelijk neemt, kom je dus inderdaad terecht bij Abraham en Sarah en aan de beloften die aan beiden gedaan zijn. Abraham en Sarah. Beiden worden ook uitdrukkelijk genoemd in Hebreeën 11. Van beiden wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat ze geloofden. En van beiden wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat ze veel lol gehad hebben in hun leven. Nou ja, goed, dat ze gelachen hebben vooruit dan. Dat ze gelachen hebben. Sarah lachte en het wordt er tot vandaag kwalijk genomen. Men schijnt niet te weten dat er staat, Abraham viel op de grond van het lachen. Hij tolde over de grond. Er staat er echt. Hij viel op de grond van het lachen toen hem gezegd werd dat hij een zoon zou hebben. Hè? Ja, ja. En toen Sarah tegen deze nemer, ik heb niet gelachen, zei hij, jawel, ja, maar je hebt gelachen. Jawel. Want het was wel degelijk een goede grap en de Heer wilde dat wel weten, dat het een goede grap was, dat uit het onvruchtbare niet in mijn leven wordt voortgebracht. Dat er iets wat totaal onmogelijk was, toch zou gebeuren. En dat is ook humor. Dat is de enige echte humor. Hè? Dat wat niemand voor mogelijk houdt, wat niemand verwacht, gebeurt toch. Dat is de enige echte humor. En die vind je in de Bijbel. Bij God, wat niemand voor mogelijk acht, gebeurt toch. En dus wordt er gelachen. Abraham, zowel als Sarah en hun zoon wordt erna genoemd. Want Isaac heet zo, want, zei Sarah, de Heer heeft mij aan het lachen gemaakt. Ze moest het wel erkennen. Er is een monument van dat lachen meteen gekomen in de figuur van Isaac. Nou, hoe dat ook zij, het spreekt over de beloften die aan Abraham en Sarah en daarna de vaderen in het algemeen, want zo noemt Paulus dat later in Romeinen 9 of zo, gedaan zijn. De beloften dus omtrent nieuw leven, nieuw verbond. Daar zou men bij moeten blijven. En in de praktijk blijft dat in ieder geval het Joodse volk in Bijbelse tijd hooguit eer bewees aan Mozes. Ik zeg hooguit, want daar werd juist nog over gediscussieerd. Maar men kende Mozes, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, daar had men kennelijk geen flauw idee van. Alleen bij gelegenheid meende men te moeten zeggen, maar wij zijn zonen van Abraham. En toen zei de Heer, die zei, nou, als je Abraham gelooft, als je zonen van Abraham bent, dan zou je in mij geloven. Want dat deed Abraham. Waarna hij zei, gij zijt van uw vader, de duivel, dat is een heel ander iemand, denk ik dan maar, hè. Maar hij ontkende dus dat zij kinderen of zonen van Abraham waren, hoewel ze dat van nature wellicht wel waren. Maar de Heer ontkende dat om de eenvoudige reden dat een zoon of een kind in het algemeen zijn vader en moeder zou eergeven. En dat is wat zij niet deden. Ze wel vader en moeder eer hadden bewezen, zouden ze geloofd hebben in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zouden zij die God gekend hebben en zouden zij hem herkend hebben toen hij verscheen. Dat is het idee. En u zult zeggen, ja, maar dat is Israël, dat begrijp ik, maar dat is Israël. Nou, in de gemeente gaat het net zo, hoor. Dat is minder bekend, maar in de gemeente gaat het net zo. Want wat wij hebben ontvangen als gelovigen hebben we langs één kant door het woord Gods. En daar zit alles in uiteraard, zo is het ook. We hebben het ontvangen in en door het woord Gods. Maar het neemt niet weg dat waar sprake is van overdracht van kennis enzovoorts, en van ouders en kinderen enzovoorts, daar wordt wel degelijk geleerd in het Nieuwe Testament dat deze dingen worden overgedragen door de generaties heen. Jawel. Vandaar dat Paulus zegt, niet tegen de Corinthiërs zegt, er staat in de Bijbel dat het zo moet en dan moet het zo. Hij zei, nee, ik heb het van de Heer ontvangen, ik heb het u ook overgegeven enzovoorts. Wordt wel degelijk doorgegeven. En ik denk altijd, net als Timotheus in het werk des Heren moet, dan denkt Paulus de eerste keer, laat maar zitten. Beginnen wij niet aan en bij de volgende keer zegt Paulus, nou weet je wat, dan neem ik hem wel mee, dan kan hij naar mij kijken, dan kan hij zien hoe het moet. Namelijk, hij kreeg niet de verzameling wetten en regels en voorschriften, hij kreeg ook niet een school te volgen, boekjes uit zijn hoofd leren en dat soort dingen, regels en punt en nou ja, daar weet jij meer van dan ik, Erwin, dus vanuit. Maar zo werkte dat niet. De man werd gewoon meegenomen door de apostel Paulus, dat gold ook voor Titus en dat gold voor nog enige anderen uiteraard, opdat ze gewoon in de praktijk een voorbeeld zouden nemen aan de apostel Paulus, zoals kinderen of zonen een voorbeeld nemen aan hun ouders in het algemeen, of aan hun vader zal ik maar zeggen, en die nawandelen, en dat is de normale gang van zaken. En als er met vader niks mis is en de zoon wandelt hem na, is met de zoon ook niks mis. En met Abraham was niks mis, met Isaac ook niet, met Jacob ook niet. Al heeft die jongen het af en toe wel wat moeilijk gehad, denk ik altijd. Zo, natuurlijk wel, maar er was niks mis mee. Als Israël diezelfde voorbeelden was nagevolgd, zou er met Israël ook niks mis geweest zijn. En dat is maar waar het om gaat. En als de gelovigen in de loop der eeuwen gewoon de voorbeelden van de apostelen, met name van Paulus dus, gevolgd zouden hebben, dan zou er niks mis geweest zijn. Maar er ging wel van alles mis. En elke generatie opnieuw maakt zijn eigen godsdienst, vindt opnieuw het wiel uit, krijgt altijd weer te maken met dezelfde problemen enzovoort, omdat er niks blijft. Nou ja, er blijft wel wat hoor. Maar betrekkelijk weinig, zal ik maar zeggen. In ieder geval minder dan zou moeten. Maar dat zouden we eens moeten bedenken. Hoe dat ook zij, als over oudsten gesproken wordt in het Nieuwe Testament, dan wordt gezegd dat die maar één functie hebben, namelijk die van voorbeeld. Een voorbeeld voor de kudde, omdat de kudde de oudsten zou nawandelen. Ja. Het is de enige echte Bijbelse manier. Het is niet een kwestie van wetten en regels die opgelegd worden van doe dit en doe dat. Maar neem gewoon een voorbeeld aan degene die nou eenmaal voorbeelden zijn. En anders zijn ook slechte voorbeelden. Nou, die volg je dan niet na. Dat leer je ook wel, want in de praktijk is het iets ingewikkelder. Maar dit is de normale gang van zaken. En dus eer uw vader en uw moeder is in hoogste instantie eer God. En in lagere instantie is het eer Abraham en Sarah en zo verder. Maar je kunt ook zeggen eer de profeten enzovoorts. En de enige manier om die lui te eren is hen na te volgen en eventueel en natuurlijk naar hen te luisteren. Dat is wat zou moeten gebeuren. Die dingen serieus nemen. Het is niet voor niks dat deze uitspraak, eer uw vader en uw moeder, in Efeze 6 ook weer wordt aangehaald en wordt letterlijk, gewoon in de meest letterlijke, smalle betekenis, wordt toegepast op de gemeente. Dat wil zeggen, het wordt daar niet natuurlijk opgelegd, maar het wordt wel als aanbeveling gedaan. Eer uw vader en uw moeder. En de belofte wordt daar nog weer bij genoemd. Want er staat dus het eerste gebod met een belofte daarbij, waaruit je moet concluderen dat het voor een mens in het algemeen een gezonde zaak is om zijn vader en moeder te eren. Ik denk er altijd bij, vooral als die gezond waren, maar vooruit hè. Ja, nee, zo is het natuurlijk wel, maar het is op zich een normaal menselijk verschijnsel. Dat waar men zo leeft, ja, gaat er niet zo geweldig veel verkeerd. Dat is over het algemeen een goede zaak. Dat er veel uitzonderingen zijn, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar niet tenminste, zo zou het moeten. En het heeft te maken met het vasthouden van de dingen die God eenmaal geschonken heeft. Die zouden vastgehouden moeten worden, zouden blijven moeten. En bovendien, dat is zelfs het hele idee achter het begrip zoon. Want de zoon wordt geacht te zijn de bouwer van en dus de voortzetting van de vader. En waar de zoon zijn vader niet eert, zou hij dus feitelijk onterfd moeten worden. En ook daarin wordt in de wet voorzien, uiteraard. Want het is ongetwijfeld zo dat de zoon die zijn vader het beste eert, dat die zoon door de vader tot eerstgeborene gesteld wordt. Dat is gewoon in de Bijbelse geschiedenis zo. En waar de hele mensheid uit God is. Soms wordt dat geleerd, en er is ook wel een Bijbelse grond voor, al wordt het meestal misbruikt. Maar waar de hele mens uit God is, moet toch vastgesteld worden dat die mens, als zoon van God, die beste zijn hemelse vader dan, zijn goddelijke vader eerde, dat die mens ook inderdaad door God tot eerstgeborene werd aangesteld. Makkelijk genoeg toch? Het was 4000 jaar wachten, maar niettemin is het wel zo gebeurd. Ja, nee, voor het geval dat wij zeggen, maar er staat dat Adam de zoon van God is. En Seth is weer de zoon van Adam en dus ook de zoon van God. Zo zijn alle mensen zonen Gods. Ja, dat is ook inderdaad een Bijbelse gedachte. Maar het is de vraag of God die zonen erkent, in het algemeen. Of die zonen hun vader eren. En de belangrijkste is het natuurlijk, en wie wordt de eerstgeborene? Nou, dat was de mens Jezus Christus uiteraard, hè? Volgens Timotheus. En volgens Hebreeën natuurlijk. Maar goed, ik wou het daarbij laten. Eer uw vader en uw moeder wil zeggen dat men inderdaad ook traditie zou waarderen en eren. Alleen in alle gevallen blijft het zo dat die traditie, ook wat overgedragen is, getoetst zou moeten worden vanzelfsprekend aan de schrift. Maar, wat denk u van wie ik mijn Bijbel gekregen heb? Toch ook gewoon van mijn vader? Ja, zo gaat het toch. Dat is toch de normale gang van zaken. Maar hoe dat ook zij, men zou die traditie niet bovenaan moeten stellen, maar onderwerpen aan de schrift. Maar de schrift zelf is traditie. De schrift zelf is ons overgeleverd. Die is niet vandaag of gisteren geschreven, maar is door generaties tot ons gekomen. Zo gaat dat. Goed, gij zult niet doodslaan, staat er, vers 13. Ja, ook een tekst die nogal eens misbruikt wordt trouwens. Want er staat in ieder geval al niet, gij zult niet moorden. Dat lijkt me trouwens een vanzelfsprekende zaak. U weet dat onder doodslag wel degelijk ook verstaan wordt dat je bijvoorbeeld een huis nodig wil gaan bouwen omdat het huidige huis te klein is. Dat je dan naar de rivier moet, de Jordaan of zo, om daar hout te hakken. Dat mag van Elia. En dan was het Elisa. Dan gooi je ze weer door elkaar. Zuster, ja. Maar goed, en dan ga je hout hakken en dan vliegt bij gelegenheid de bijl van de steel. En die, dan dacht u dat die in het water viel. Nee, die kwam, bij iemand anders tegen het hoofd. Dat verhaal kent u toch? Nou, het zijn er twee bij nader inzien. Maar de bijl schiet van het hout, het ijzer schiet van de steel, of hoe het maar heten mag, en treft iemand anders aan het hoofd en die wordt daardoor gedood. Dat heet ook doodslag. Waarna de doodslager zou moeten vruchten naar het koninkrijk van de hoge priester. Ja, jawel. Naar de vrijstad, hè? Nou, daar ga ik nog verder niet uitleggen. Maar ik wil maar met één heel snel gezegd hebben dat die doodslag ook in de Bijbelse zin van het woord, zelfs op de manier waarop die doodslag eventueel in de Bijbel beschreven wordt, in eerste plaats mij in ieder geval doet denken aan wat er gebeurd is zo'n 2000 jaar geleden. Bovendien, als de wet spreekt over de verhouding van de mens tot zijn naaste, dan zou je moeten lezen: gij zult uw naaste niet doodslaan. En dat is nou precies wat er wel gebeurd is. En daardoor kwam een einde aan deze wet. Is dat humor of niet? De wet zegt: gij zult niet doodslaan. Op het moment dat het gebeurt, bestaat die wet niet meer. Niettemin, het is wel gebeurd. Gij zult niet doodslaan, maar wat er gebeurd is, is inderdaad dat men de naaste, ook in een wat smallere betekenis, een naaste dan, maar in ieder geval dat men de Heere Jezus gedood heeft. In onwetendheid, staat er, waarna de vraag is of onwetendheid aangerekend kan worden of niet. Maar goed, de Heer zelf zei: vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En Petrus was het, geloof ik, die zei: ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. En dat het dus niet echt helemaal kwade opzet was. Berustte op een misverstand. Niettemin was het wel gebeurd. En in het algemeen is het zo dat dat ook de betekenis is van deze uitspraak. Want gij zult niet doodslaan wil zeggen in ieder geval dat men voorzichtig met het leven in het algemeen zou omgaan. En dat leven niet zou verwerpen of zou beëindigen of wat dan ook. In het algemeen gesproken. Maar wat er gebeurd is, is dat de enige die leven had in zichzelf, de vorst des levens, wordt hij trouwens genoemd in de eerste hoofdstukken van Handelingen, dat men de vorst des levens gedood heeft. Meneer Petrus het zei, en de vorst des levens hebt gij gedood. Je hebt gekozen voor een moordenaar, een misdadiger, maar de vorst des levens hebt gij gedood. Maar ja, hij bleef toch vorst des levens, dus God heeft hem opgewekt enzovoorts. Maar niettemin, het had niet mogen gebeuren. Want wat deze wet feitelijk zegt, is dat men het leven niet zou moeten afwijzen. Of zelfs wegnemen. Dat kan ook nog. En als men leven in stand zou moeten houden, als ik hem er omdraai, van zo van niet, gij zult niet het leven beëindigen, maar gij zult het leven in stand houden, er is hem echt heus maar één manier om het leven in stand te houden. Ja, dat is door geloof uiteraard, hè. Het leven aanvaarden. Ik meen dat het in Josia is dat gewoon tot Israël gezegd wordt: kies het leven. Je kunt er gewoon voor kiezen. Een doodslag is dus feitelijk het leven verwerpen. Dat is wat er gebeurt. Vandaar dat de doodslager ook gedood zal worden. Wie het leven afwijst, heeft recht op leven verloren. En voor zover die doodslag in onwetendheid plaatsvindt, heeft de doodslager volgens de wet, niet deze, maar een andere wet, in een ander onderdeel van de wet bedoel ik dus, hè, heeft de doodslager de gelegenheid, moet de gelegenheid krijgen zelfs, om te vluchten naar de vrijstad. Ja, dat kan dan, maar dat moet hij dan wel doen. En dat moet hij ook liefst meteen doen, Want anders zal hij gewroken worden, is de gedachte. En dat is dus een wet die overdrachtelijk wordt toegepast, uiteraard, op heel het Joodse volk. Dat in onwetendheid en zonder opzet wellicht, maar niettemin de vorst des levens gedood heeft. En de enige mogelijkheid die overblijft, is dat men binnen de kortste keren langs de aangewezen weg, want er staan nog wegwijzers bij, ook volgens de Bijbel, dat men binnen de kortste keren langs de aangelegde en aangewezen weg vlucht naar de vrijstad en zich stelt onder de heerschappij van de hoge priester. Overdrachtelijk dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Betekent gewoon dat de Joden in handelingen na de dood van de Heer Jezus worden opgeroepen om te vluchten naar de hoge priester van het nieuwe verbond en zich te laten toevoegen tot de gemeente van eerstelingen. Om te vluchten naar de vrijstad, dat is de enige manier om aan de wraak te ontkomen. Hetgeen mij brengt bij een andere gedachte die want kennelijk ook nodig is dat ik dat eens zeg. Dat is namelijk dat als een oordeel komt over de mens in het algemeen, op de jongste dag of wanneer dan ook, maar als een oordeel komt over de individuele mensen en over de mensheid in het algemeen, dan is dat niet een oordeel over de zonden in het algemeen van de mens, maar is een oordeel over de mens die schuldig is aan de dood van de Heer Jezus. Mensen worden niet geoordeeld voor hun zonden in het algemeen, maar ze worden geoordeeld op grond van of zij al of niet de Heer Jezus Christus aangenomen hebben. Dat wil zeggen, ze hebben hem aangenomen of verworpen. Dat is waar het werkelijk om gaat. Een oordeel, ook het laatste oordeel zal ik maar zeggen, voor zover, waar dat komt, daar komt dat laatste oordeel over de mens die de Heer Jezus verwerpt, die het leven afwijst, die de Heer verwerpt en daarmee mede verantwoordelijk wordt en dus gewoon verantwoordelijk wordt voor de dood van de Heer Jezus. Gij zult niet doodslaan, zei de wet. Want dan zul je zelf gestenigd worden, kom je zelf in het oordeel. De enige manier om daaraan te ontkomen is van via die andere wet te vluchten naar de hoge priester, de vrijstad. Kortom, te vluchten naar Christus, de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. En wie dat niet doet, is schuldig, niet aan allerlei zonden die hij gedaan heeft, maar die is schuldig aan de dood van de Heere Jezus. Want al die andere zonden, daar weet u toch langzamerhand, al die andere zonden zijn door het Lam Gods weggedaan, zegt de schrift. Zodat het laatste oordeel niet een kwestie is van zondige daden in het algemeen die beoordeeld worden, maar het is een oordeel over de afwijzing van, en dus de moord op, eigenlijk, de Heer Jezus. Ja. Daar moeten we het weer bij laten, want wij hebben afgesproken dat wij om 3:00 een koffie dan wel theepauze hebben. Van 1,5 uur, neem ik aan. Dus u wordt om 3:30 hier weer verwacht.